Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst. In deze dienst zal voor ons voorgaan dominee van der Zwaag. De collecten die zijn bestemd, de eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkelijke kas en dan met name de emeritiekas. En bij het uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit gezang 4. Dat is de lofzang van Simeon, vers 2. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 98, het eerste en ook het tweede vers. Zing een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilig arm bracht heil naar leed. En dat heil heeft God nu doen verkonden. Want het is net kerstfeest geweest. Het is ons weer verkondigd. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We gaan het eerste en het tweede van Psalm 98 nu met elkaar zingen. Als we ook vanmorgen geluisterd hebben naar Gods heilige geboden, dan zingen we uit de volgende psalm 99, het zesde vers. Uit zijn heiligdom in een wolkkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet, die door zere kracht van hen werd volbracht. En dan de oproep, het nakroost der Hebreeën, volgen dit al eeuwen. Dus alleen in zere kracht trachten de wet te volbrengen, in afhankelijkheid van zijn geest. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste, het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Doe de Bijbel open vanmorgen bij Matthäus 2 en lezen samen de eerste 12 versen. Matthäus 2, het eerste gedeelte. De wijze uit het oosten. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem: in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het me, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten, brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover. We willen samen tot de Heere naderen in het gebed. Dankzegging willen we doen voor het feit dat zuster Van der Haar Schoeman van de Torbekkensingel weer thuis is, al moet ze verder nog herstellen. Broeder H. Blankenstein van de Kerkenwijk is na een operatie in het ziekenhuis ook weer thuis. Bij de familie van der Klift van het Vedegras is een dochtertje geboren. Ze noemen haar Erna Stevelina. We willen voorbeden doen voor zuster Hetty Smit-Dekker, die 1 januari wordt opgenomen in het ziekenhuis van Utrecht voor een operatie. We willen aan de Heere opdragen broeder Frans van Gent, die vanwege benauwdheid moest worden opgenomen in het ziekenhuis van Ede. En we willen samen ook voorbidden doen voor zuster Annette van der Linden. Ze hoopt op Oudjaarsdag weer te vertrekken, weer terug te gaan naar Centraal-Azië. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging, met gebed. We hebben ervan gezongen met de dichter van Psalm 98 mee. Dat heil, dat hebt u doen verkonden. Dat hebt u laten verkondigen. Ook onder ons. Nog maar een paar dagen geleden. Toen zijn we bij elkaar gekomen in de kerk. We hebben kerstfeest mogen vieren. We hebben dat woord mogen horen. Dat de zaligmaker geboren is om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Dat hij gekomen is als het licht in onze duisternis. U heeft het ons weer doen verkondigen. En we hebben ervan mogen zingen. En we hebben het mogen delen met onze kinderen. En heel wat jonge kinderen hebben er het een en ander van mogen opzeggen. En ook van mogen zingen. U heeft dat heil ons doen verkondigen. En nu op deze zondag zo vlak na kerst, dan mogen we opnieuw stilstaan bij dat wonder van de komst van uw zoon. Een wonder dat niet geloofd werd door het eigen volk. U, Heere, kwam tot de uwen, de Joden, maar ze hebben u niet aangenomen. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar we zullen vanmorgen ervan horen dat waar uw eigen volk u heeft afgewezen, daar kwamen er wijzen uit het oosten, heidense mensen. En ze zijn gekomen om te knielen, te aanbidden, hun schatten te openen en zo alle eer te geven aan het kind van Bethlehem en vreugde te ervaren in hem. Heere, wilt u geven dat we vanmorgen ook met verwondering die oude geschiedenis met elkaar weer mogen overdenken. Maar wilt u geven dat we er ook persoonlijk een zegen van mogen ervaren? Misschien hebben we kerst gevierd en is het nog niet binnengekomen. Hebben we het nog niet in ons hart kunnen vieren. Maar wilt u dan geven dat we dan door de werking van uw woord en geest vanmorgen mogen neerknielen met de wijzen mee aan de voeten van dat kind. En in hem alles mogen ontdekken wat nodig is voor tijd, voor eeuwigheid. Heer in de hemel, uw geest. We weten ons ook vanmorgen weer diep afhankelijk van zijn leiding. En dat niet alleen als gemeente die het woord ontvangt, maar ook als dienaar die het woord verkondigt. Heere, zegen ons samen. Bedien ons rijk naar uw belofte vanuit uw volheid. Wij mogen samen uw grote naam dankzeggen, Heere. Onze zuster van de Haar, Schoeman, ze is weer thuis uit het ziekenhuis. Tot hiertoe heeft u de behandeling weer willen zegenen. Maar we dragen haar verder ook aan u op. Wilt u haar verder herstel geven? En wil haar in haar omstandigheden die u bekend zijn, wil haar troosten, sterken en ondersteunen. We dragen haar ook vanmorgen van harte aan u op. We doen voorbeden voor onze zuster Hetty Smit-Dekker, Heere, die naar het ziekenhuis moet voor een operatie, opnieuw geopereerd moet worden. Voor de zoveelste keer is dat al het geval. Heere, wilt u alles wel maken? Wilt u deze behandeling zegenen? En gedenk haar in heel haar omstandigheden. U is alles bekend. We dragen haar en ook haar gezin van harte aan u op. Ontfermt u zich blijvend over hen naar de rijkdom van uw genade. Heren, wij willen u ervoor danken dat onze broeder Blankenstein ook weer thuis is uit het ziekenhuis. U heeft hem door de operatie heen willen helpen en alles wel willen maken. En dat is ook uw zegen, daar is hij zich van bewust. En daarom, het was ook zijn behoefte om vanmorgen uw grote naam daarvoor te erkennen. Gedenk hem en geef hem herstel. Heren, wij zijn dankbaar dat er in het gezin van de Clift weer een kindje geboren mocht worden, gezond en wel. Erna, Stevelina, u hebt alles goed gemaakt. Heren, aanvaard onze dank voor het nieuwe leven dat in dit gezin mocht worden ontvangen. En wil verder alles wel maken met het kindje en met moeder. En we bidden of het kind mag opgroeien in gezondheid en dat het straks ook mag worden tot een kind van u. En zegen de ouders, Heren, om de opvoeding ook gestalte te geven. En dat bidden we voor al de ouders onder ons. Geen kleine opgave, maar wel een opgave die we mogen verrichten, vervullen in afhankelijkheid van u en met de belofte van uw zegen. Heren, we dragen onze broeder Frans van Gent aan u op, die zo onverwachts weer naar het ziekenhuis moest vanwege benauwdheid. En u weet ook wat er verder allemaal aan moeite en zorgen in zijn leven zijn. We dragen hem aan u op en bidden of u de behandeling zegenen wilt en of u hem ook verder in alles gedenken wilt. Heren, we bidden vanmorgen voor onze zuster Annette van der Linde. Annette die in de komende week, als u het geeft, zal worden zal teruggaan naar Centraal-Azië. En de omstandigheden zijn daar best zorgelijk en spannend. En we leggen onze zuster in uw handen. We bidden om bescherming en bewaring. En we bidden van u, Heere, of u haar ook in de komende tijd weer alles wilt geven wat ze nodig heeft. Om haar werk te doen en om haar roeping te vervullen. Heere, we leggen haar in uw handen, in het diepe besef dat u het bent die haar hiertoe roept. In het diepe besef ook dat u het bent in wier handen ons leven ligt en aan wie wij ons toch ook mogen toevertrouwen. En zo komen we samen als gemeente ook vanmorgen voor uw aangezicht, Heere. Wil ons op deze laatste zondag van het jaar 2014 weer alles schenken wat we nodig hebben. Ja, de laatste zondag alweer. En dat betekent, Heere, dat we ook op deze zondag, hoewel het niet de laatste dienst is in het jaar, maar dat we toch op deze laatste zondag alweer bepaald worden bij de eindigheid van alle dingen. Maar we mogen het toch weten. In u is eeuwig leven. En bij u is toekomst. En bij u is verwachting. Heere, dat we het zo ook mogen ervaren. Afziende van onszelf, opziende naar u en zo getroost onze weg mogen vervolgen. Gedenk ons in uw gunst. Zie ons aan niet in onszelf, maar in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 72... Het vijfde en het zesde vers willen we met elkaar gaan zingen. En als je goed leest, dan merk je in Psalm 72 al een soort verwijzing op naar de geschiedenis die we met elkaar overdenken vanmorgen. Het woeste volk zal voor hem knielen. Nou, niet dat dat volk zo woest was van de wijze, maar wel het heidense volk. Het heidense volk zal voor hem knielen. En het zal geschenken brengen naar zijn hof. En ook het zesde vers. Elk van de vorsten zal zich buigen. Vallen voor hem neer. Het heidendom zijn lofgetuigen. Waar de Joden thuis bleven. En hem niet wilden erkennen. Het heidendom zijn lofgetuigen. Dienstvaardig tot zijn eer. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 72. Het uitgangspunt is het 11e vers van Matteüs 2. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. Als we bij deze geschiedenis hebben stilgestaan, zingen we uit Psalm 72, het 10e vers. Dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Gemeente, de geschiedenis van de wijzen uit het oosten is een hele mooie geschiedenis. En waarom is het zo'n mooie geschiedenis? Nou, het zijn een aantal, we weten niet precies hoeveel, het zijn een aantal wijzen uit het oosten, heidense mannen die een hele lange reis gaan maken. En die dat alleen maar doen om de geboren koning, de Heer Jezus, te zoeken en te aanbidden. En dat is heel opmerkelijk. Heidense mensen die misschien wel weken gereisd hebben. Die het er allemaal voor over gehad hebben. Om die geboren koning te aanbidden. Een mooie geschiedenis. Maar het is aan de andere kant ook wel weer een beetje een hele mysterieuze geschiedenis. Want wie zijn nou die wijzen? Waar komen ze nou vandaan? Je leest er hierover in Matteüs 2. Van tevoren heb je er helemaal niks van kunnen lezen. Nog hier, nog ergens anders. Later in de Bijbel kom je ze ook helemaal niet meer tegen. Het is ook alleen Matteüs die de geschiedenis van de wijzen uit het oosten ons heeft overgeleverd. Dus het is allemaal een beetje vaag, mysterieus, nevelachtig. Wie zijn ze? Wat komen ze precies doen? En hoe kan dat nou, dat ze komen? Wanneer je erover nadenkt, over deze geschiedenis, dan komt de vraag eigenlijk heel gewoon, heel eenvoudig bij je boven. Waarom heeft God dit nu zo gegeven? Waarom heeft hij dat in het hart van die mensen gegeven? Dat ze zo lang moesten reizen en dat ze die koning, dat kind moesten aanbidden. Ja, die koning, het was wel een kind, hè? Een kind. Zo'n lange reis om een kind te aanbidden. Waarom heeft God dat nou in hun hart gegeven? Nou, ik heb daar van de week weer eens over nagedacht en er kwamen er een aantal dingen zo bij me boven. Die wijzen uit het oosten, die vervullen weer een Bijbelse profetie, of enkele Bijbelse profetieën. Als je het Oude Testament erop naleest, dan zijn er een aantal teksten die erop duiden dat heidenen zullen komen. En heidenen die zullen de Messias aanbidden en ze zullen hem geschenken brengen. Denk aan Jesaja 49. Denk aan Jesaja 60. En denk ook aan Psalm 72. We hebben er een paar versen van gezongen. En toen kwam het eigenlijk al een klein beetje naar voren, ook in de berijming, dat er mensen zullen komen, heidense mensen zullen komen, en die zullen zich neerbuigen voor de koning. De koning van Psalm 72 is de koning die Davids troon beklom. Dat is de Heere Jezus. Ze zullen komen. En je ziet het gebeuren. Al die profetieën die daarover spreken, die zijn in die wijze van het oosten tot vervulling gekomen. Nou, het tweede wat je in deze geschiedenis leest, dat is dat, ja, dat de Joden blijven thuis. De Joden die aanvaarden de Messias niet, maar de heidenen die komen en die knielen, die aanbidden. Die doen hun schatten open. Die hebben goud en mirre en wierook voor die koning over. De meest kostbare schatten. Ze houden die niet voor zichzelf, maar zijn die bereid om te geven aan het kind van Maria, het kind van Bethlehem. Joden blijven thuis. Heidenen komen tot aanbidding. Daar ligt ook alweer een profetie in. Zo zal het dus gaan met dit kind. En zo is het gegaan tot op de huidige dag. Waar in Israël men nog blind is voor het kind, daar zijn vele heidenen gekomen om in deze Christus hun zaligmaker te ontmoeten door woord en geest. En nou ja, en dan kom je eigenlijk meteen ook al wel bij denk ik het derde wat gezegd mag en moet worden naar aanleiding van deze geschiedenis. Dat is, die wijzen uit het oosten hebben een voorbeeldfunctie. We hebben het wel eens over een voorbeeldfunctie. Identificatiefiguren. Nou, als je identificatiefiguren wilt zien, die zie je hier in Matthäus 2. Zo hoort het. Komen aan de voeten van het kind. En zo hoort het. Niet maar iets geven aan dat kind, maar alles, kostbaarheden, je hele hart, je hele leven. Nou, al deze dingen komen naar voren in deze geschiedenis van die wijze uit het oosten. En we willen met elkaar vanmorgen daarbij stilstaan. Ik heb als thema gekozen, Oosterse wijzen aanbidden de geboren koning. Oosterse wijzen aanbidden de geboren koning. Matthäus, die deze geschiedenis als enige ons heeft gegeven, die vertelt ons dat op een gegeven moment een aantal mensen, wijzen uit het oosten gekomen zijn naar Jeruzalem. Jeruzalem. Matthäus wekt de indruk dat het niet al te lang is gebeurd na de geboorte van de Heer Jezus. Maar, weet je gemeente, het is moeilijk om een exact tijdstip vast te stellen, want de reis vanuit dat oosten zal toch wel wat tijd gevergd hebben. Je kan het heel moeilijk zeggen hoe lang, maar een paar weken denk ik dat het toch zeker zal hebben gekost. Hè? Langzaam, hè, met kamelen vanuit het oosten naar Jeruzalem, nou, daar ben je wel even onderweg. Dus het zal toch ook wel qua tijd wat langer van de geboorte van Jezus af zijn geweest, dat ze gekomen zijn. En er is nog een facet in deze geschiedenis die er ook op wijst dat het iets langer na de geboorte van Jezus heeft plaatsgevonden. Namelijk, als ze later inderdaad in Bethlehem bij het kind komen, dan blijkt het kind in een huis te wonen. Dan lees je dus niet meer over die kribben, dan is het niet meer die stal of die grot, maar dan wordt over een huis gesproken. En dat duidt erop dat er toch een bepaalde ontwikkeling is geweest, dat Jozef en Maria zich daar gevestigd hebben in de stad van David, in Bethlehem. Dus dat moet ook enige tijd gevergd hebben. Dus dat zijn twee redenen om te denken dat het iets verder in de tijd na de geboorte is dan we misschien op het eerste gezicht zouden denken als we deze geschiedenis hier in Matthäus 2 lezen. Matthäus, die vertelt ons dat een aantal wijzen uit het oosten in Jeruzalem zijn aangekomen. Als ik u of als ik jou zou vragen, hoeveel wijzen zijn dat nou geweest, dan weet ik bijna zeker dat u of dat jij zullen zeggen, dat zijn er drie geweest. En dan zou ik vanmorgen eens de vraag willen stellen, waar lezen we dat nou in deze geschiedenis? Dat er drie zijn geweest. Dat lees je niet. He, er staat alleen maar wijzen uit het oosten. Het kunnen er ook 5 geweest zijn. Het kunnen er ook 10 geweest zijn. Het kunnen er ook 2 geweest zijn. He. Maar nee, het is heel opmerkelijk dat zo in de loop van de tijd daar ook een hele mythevorming omheen heeft plaatsgevonden. Mythevorming die zei, er zijn 3 wijzen geweest. En er zijn ook mensen die hebben ze koningen genoemd. 3 koningen, want ja, wie komt er nou met goud en met wierook en mirre? Dan moet je toch eigenlijk wel wat in goede doen zijn. Als gewoon mens kun je geen goud geven. Nou, dan moet je toch al een hooggeplaatst iemand zijn. Dus koningen. En dan in Psalm 72 wordt er ook over gesproken dat koningen zullen komen. Dus vandaar ook dat men eigenlijk in de loop van de geschiedenis zei van het zijn koningen geweest. 3 koningen. En de namen werden ook genoemd. De ene heette Kaspar. En de ander heette Melchior. En de derde die heette Balthazar. Maar het is in wezen allemaal maar weer een stuk mythevorming. Het wordt ons hier niet in de schrift geopenbaard. Nee. Als je heel eenvoudig de tekst van vanmorgen leest, de geschiedenis leest, en je zou dat in de grondtalen, in de grondtekst doen, in het Grieks, dan staat er wijzen uit het oosten, magoi uit het oosten. Magoi, magiërs. Magiërs? Zijn toch tovenaars? Ja, dat is bij ons zo. Hè. Wij zeggen tovenaars. Hè. Maar magoi, magiërs, dat waren in die tijd mensen die alles met de sterren hadden. Die de sterrenstanden bestudeerden. En die dan vanuit de sterrenstanden bepaalde voorspellingen deden of bepaalde conclusies trokken. Mensen die daar verstand van hadden en die dan ook voor heden en voor toekomst uitspraken deden. Dus het zijn astrologen geweest. Die je dan ook weer moet onderscheiden van astronomen. Astronomen zijn mensen die de sterren en de stelsels bestuderen, maar dit zijn astrologen die dus iets verder gaan en proberen om bepaalde uitspraken te doen met het oog op datgene wat ze hierboven allemaal ontdekt hebben in de standen van de sterren en de planeten. Waar komen ze vandaan? Nou, er staat wijzen uit het oosten. Nou, het oosten is een rekbaar begrip. En de mythes die zeggen, ze komen uit Babylonië. Want in Babylonië had je veel van die astrologen en zo. Dat zal allemaal waar wezen. Maar het staat hier niet, hè, dat ze uit Babylonië komen. Ze kunnen ook uit China komen. En ze kunnen ook uit India komen. Dus wat dat betreft, de nuchterheid gebiedt gewoon te zeggen dat we daar verder ook helemaal niets over kunnen zeggen. Het zijn mensen, het zijn magiërs, het zijn astrologen uit het oosten, uit de sfeer van het oosten ook, uit het heidendom van het oosten, want dat wordt eigenlijk ook bedoeld met oosten, hè, waar de schriften niet geopenbaard zijn, waar men leeft te midden van allerlei bijgeloof, van denk maar aan die astrologie, dat is allemaal bijgeloof, daar leeft men bij het donkere oosten, om het zo maar te zeggen. Het donkere, in geestelijk opzicht donkere oosten. Daar komen ze vandaan. Je verwacht het niet. Je verwacht dat ze komen uit Samaria, uit Galilea, uit Judea. Om te aanbidden. Maar ze komen uit het oosten. Ze komen uit de donkere delen. Ze komen daar vandaan waar de dikste duisternis zich heeft gevestigd. Wijzen uit het oosten. Hoe zijn ze nou daar gekomen in Jeruzalem? Nou, dat wordt ons hier heel duidelijk gemaakt. Want als ze in Jeruzalem zijn, dan zeggen ze, en dat staat in vers 2, wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Zijn ster. Dus niet we hebben wat sterren gezien, zodat we tot een bepaalde conclusie zijn gekomen. Nee, we hebben zijn sterren gezien. Een ster die heel nadrukkelijk naar de koning van de Joden verwijst. Zijn ster. Wat is dat toch eigenlijk bijzonder? Wat is toch eigenlijk heel bijzonder? Zijn ster. Dat betekent dat er op een gegeven moment een bepaalde ster aan het firmament is verschenen. En dat die magoi, die wijzen, dat die op een gegeven moment tegen elkaar zeiden. Kijk eens wat je daar ziet. Dat hebben we nog nooit gezien. En dat ze toch met elkaar eens erover legden. Wat is dat nou? Die ster daar. Die enorme, zie je hem daar schitteren. Zo helder. En dat ze met elkaar op een gegeven moment tot de conclusie zijn gekomen. Die ster, dat is dat er een koning bij de Joden geboren is. 1000 of misschien wel 1500 kilometer verderop. Daar is een koning geboren. Ze hebben dus op een gegeven moment dus die ster gezien. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat die ster op een bijzondere Joodse koning wijst. En nou is natuurlijk de vraag, hoe is dat nou mogelijk geweest? Hè? Dat ze zo, als het ware, tot die conclusie kwamen. Die ster die wijst op de koning van de Joden. Nou, dan is daaromheen ook weer een bepaalde een geschiedenisvorming heeft plaatsgevonden. Het zou Daniël geweest zijn. Daniël die in Babylonië zo'n belangrijke positie heeft ingenomen. Daniël die in Babylonië ook profetieën heeft uitgesproken. Het zou Daniël geweest zijn. Van wie ze op de hoogte waren. Wiens profetieën ze hebben gekend. En dat ze zo de link gelegd hebben met die ster. En met de koning van de Joden. Maar ja, ik moet u eerlijk zeggen. Ik kan er eigenlijk moeilijk in meekomen. Waarom? Wanneer leefde Daniël? Daniël leefde ongeveer 400 tot 500 jaar voor de geboorte van Christus. Zouden die magoi, zouden die wijzen, nou werkelijk waar, 400, 500 jaar nadat hij geleefd heeft, zouden die nou werkelijk nog op de hoogte zijn geweest van de profetieën van Daniël? Ik waag dat te betwijfelen. Maar er is eigenlijk ook nog een andere, hele nuchtere reden om te zeggen, je mag eraan twijfelen of het wel de invloeden van Daniël zijn geweest. Stel nou eens dat ze niet uit Babylonië kwamen, die wijzen. Stel dat ze nou uit China kwamen, dat kan. Stel dat ze uit India gekomen zijn, is mogelijk. Nou ja, dan is het duidelijk, hè? Dan heeft Daniëls profetieën niets met deze dingen te maken. Maar hoe moeten we het dan zien? Nou, ik kan me persoonlijk meer vinden in wat Calvijn in zijn commentaar op dit gedeelte zegt. En wat zegt Calvijn? Die zegt, God heeft een bepaalde ster aan het firmament gegeven, anders dan voorheen. Een unieke ster. En God heeft door een verborgen openbaring van de geest hen erop gewezen dat er in het Joodse land een koning was geboren. En ik denk dat daar veel waarheid in schuilt. God heeft een bijzondere ster, een unieke ster doen verschijnen. Misschien is die ster ook wel niet te zien geweest voor anderen. Dat zou ook nog eens een keer kunnen. Want God kan soms dingen laten zien aan mensen die anderen niet zien. Denk aan de geschiedenis van 2 Koningen 6. Van Elisa. Elisa daar in Dothan. Dat hij ziet dat ze omgeven zijn door de vijanden. En die knecht die ziet dat dan niet. Dus God kan bepaalde dingen laten zien aan de een die hij verborgen houdt voor de ander. Dus het zou zo kunnen zijn die ster te zien voor deze wijze, niet te zien voor anderen. Maar zelfs als die voor iedereen te zien zou zijn, dan is het nog niet zo dat het vanuit mensen te verklaren is dat ze de conclusie trokken. deze sterren wijst op de geboren koning der Joden. Dat is de Heilige Geest geweest. De Heilige Geest. En je ziet wel meer in heel die kerstgeschiedenis dat de Heilige Geest ook heel bijzonder werkzaam is geweest. Eén voorbeeld. Hoe is Simeon naar de tempel gekomen om het kind te aanbidden? Simeon, die oude Simeon, is naar de tempel gekomen omdat de Heilige Geest hem leidde. Lees maar na in Lucas 2. De Heilige Geest heeft hem een hele duidelijke hint gegeven. Nu zal het gebeuren. Wat al eerder hem was toegezegd. Nu zal het gebeuren. De Heilige Geest, die leidt mensen naar het kind. En zo zal het ook hier gebeurd zijn. De Geest zal hen geleid hebben. De Geest zal hen ervan overtuigd hebben. Deze ster wijst op de geboren koning van de Joden. Welke reden zou God er nou voor gehad kunnen hebben om heidense wijzen te laten weten dat er een koning in Israël was geboren? Nou, de meest belangrijke reden lijkt mij, als je het geheel van het evangelie overziet, de meest belangrijke reden lijkt mij te zijn, hij wilde ze gebruiken, deze heidense mensen, om Jeruzalem te laten weten dat de Messias gekomen was. Jeruzalem. We hebben het altijd maar weer over de wijze uit het oosten. En het oosten, dat vinden we interessant. Waar komt dat nou vandaan, die mensen en zo, waar we het net over hadden. Maar deze geschiedenis cirkelt om een andere plaats. Deze geschiedenis cirkelt om Jeruzalem. Het gaat om Jeruzalem. Waarom Jeruzalem? Dat is het centrum van de openbaring. Dat is het centrum waar God zich geopenbaard heeft. De tempel staat er, de leidslieden wonen er, de fariseeën, de schriftgeleerden. De koning woont zelfs in Jeruzalem. Jeruzalem. Het gaat om Jeruzalem. Heeft Jeruzalem nog niet gehoord van dat goede nieuws, dat de Messias is geboren? Nou, misschien officieus wel, zo een beetje tussen neus en lippen door, maar officieel niet. Want de engelen in de kerstnacht zijn niet naar de tempel gekomen om daar te zingen en de boodschap te laten horen. Het waren de herders in de velden van Efrata, zoals we weten, die de boodschap te horen kregen. En die herders, dat heb ik van de week ook al gezegd, die herders die zijn zeker nadat ze dat kind gezien hebben, zijn rondgetrokken. Dus die zullen ook in Jeruzalem wel de boodschap hebben laten klinken. We hebben een kind gezien, maar dat kind dat is een bijzonder kind. Dat is de geboren Messias, maar ja, wie gelooft er nou herders? Wie gelooft er nou herders? Dat doe je in Jeruzalem niet. Herders, ach. Dus het zal zo officieus al wel in Jeruzalem bekend geworden zijn. En het is ook al wel bekend bij degenen die de vertroosting, de verlossing in Jeruzalem verwachten. Want Simeon en Anna, waarschijnlijk hebben die al lang dat kind mogen zien en ervan mogen spreken. Want toen Anna, daar hebben we het van de week over gehad. Toen Anna het kind heeft mogen beleiden, toen is ze daarna ook de deuren langs gegaan. En heeft ze overal aangeklopt waar mensen woonden die de vertroosting, de verlossing in Israël verwachten. En ze heeft het aan al die mensen gezegd: we hebben hem ontvangen. Hij is gekomen. Ik heb hem gezien in de tempel als kind. God heeft zich in zijn genade aan ons getoond en zich over ons ontfermd. Dus het was in die zin wel in Jeruzalem officieus bekend. Maar officieel was het niet bekend. Bij de tempel was het niet aangeplakt. Het kind is geboren, En in het paleis van de koning was het ook niet. Daar was het ook nog niet tot in doorgedrongen dat die koning geboren was. En die heidenen die worden nou gebruikt door de Heere om Jeruzalem in kennis te stellen van dat geweldige wat er is gebeurd. En van de nieuwe tijd die daarmee is aangebroken. En daarom die wijzen uit het oosten zijn verkondigers, zijn boodschappers van het grote heil van God. Hebben ze dat zelf in de gaten gehad? Nee, ik denk het niet. Want ik weet niet hoe u erover denkt, gemeente, maar als je deze geschiedenis zo leest, dan valt je toch wel een geweldig stuk onbevangenheid. Of misschien moet je zelfs het woord naïviteit gebruiken, dat die wijze gekenmerkt heeft. Naïviteit en onbevangenheid. Ze komen in Jeruzalem en zeggen, waar is nou die koning? Als ze de politieke situatie kenden, dan hadden ze zich wel achter de oren gekrapt. Dan hadden ze gezegd, we moeten het overal gaan vragen, maar niet in Jeruzalem. En we moeten het zeker niet aan Herodes vragen. Herodes, een man vol achterdocht. Een man die zelfs zijn dierbaren, zijn familieleden liet ombrengen, omdat hij vreesde dat ze hem van de troon zouden gaan stoten. Je ging toch niet zoiets zeggen en zoiets vragen bij Herodes als je wist wie die was. Dus het is, om zo te zeggen, een geweldig stuk naïviteit, onbevangenheid die die magoi, die die wijzen hebben laten zien. Ik denk dat ze er niet van op de hoogte zijn geweest. Dat ze gebruikt werden door God als instrumenten in zijn hand om Jeruzalem in kennis te stellen van de nieuwe tijd. Het heil. Ze komen in Jeruzalem en ze willen het adres van de koning. De geboren koning. De vraag om dat adres geeft veel onrust bij de koning en bij de mensen. En waarom ook bij de mensen? Nou, ik vond een hele mooie verklaring bij professor Van Bruggen in zijn commentaar. Die zei, de mensen die waren niet zozeer door de vraag van die wijzen ondersteboven, maar die waren eigenlijk ondersteboven van de reactie van de koning. Herodes was in verwarring. Herodes dacht, een koning der Joden nu geboren. Oh wee, mijn troon, mijn macht. En ze wisten dat hij rare dingen kon doen. En toen dachten ze, wat gaat er gebeuren? Wat gaat hij nou doen? Gaan we nu een vervolging meemaken hier in de stad? Dus de mensen waren eigenlijk allemaal doodsbang voor de reactie van de koning. Niet bang voor de wijze, niet bang voor de boodschap, maar bang voor de reactie van de koning op de vraag van de wijze. Maar hoe het ook allemaal zij, er is een vraag. Waar is de geboren koning? Het antwoord wordt ook in Jeruzalem gegeven. Er wordt een theologisch beraad gehouden. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ze weten het precies te vertellen. Jullie moeten in Bethlehem zijn. Want zo heeft de profeet het gezegd. Micha, zo heeft hij het gezegd. Bethlehem, land van Juda, u bent beslist niet de minste onder de vorsten. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël zal weiden. Daarna zijn ze allemaal naar Bethlehem getrokken. Zie je ze gaan? De wijzen uit het oosten, de schriftgeleerden en de fariseeën, de koning erachteraan, een horde mensen uit Jeruzalem zijn allemaal naar Bethlehem getrokken. Zie je ze gaan? Nee, hè? Je ziet ze niet gaan. Dan zijn het alleen maar die wijzen die naar Bethlehem trekken. En de fariseeën, de schriftgeleerden, blijven in de tempel zitten. Herodes blijft in zijn burcht. Hij zegt wel, als je hem gevonden hebt, moet je even terugkomen, want dan kom ik straks ook, hoor. Maar hij gaat niet mee. er gaat niemand van Jeruzalem mee. Ze weten de plek aan te wijzen, maar ze blijven stil op hun plek zitten. Gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht schijnt in de duisternis, zegt Johannes, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Vandaag de dag niet anders. Als je naar onze samenleving kijkt, hè, er is op grote schaal weer kerst gevierd de afgelopen dagen. Maar hoe weinig is er echt kerst gevierd? Hoe weinig is er echt zaligheid gezocht, zaligheid gevonden in het kind van Bethlehem? Dat zijn in onze samenleving ook niet een hoop mensen die een christelijke opvoeding hebben gehad, die weten van hoe het allemaal zit. Maar ze zijn er bovenuit, zeggen ze, die onzin, die nonsens. Ze zijn er bovenuit. Wat is het toch verschrikkelijk donker, ook in ons eigen land. Maar als je dit zo zegt en zo overdenkt, dan zou dat nog heel hoogmoedig over kunnen komen ook. Zo van, wat zijn wij toch eigenlijk veel beter, hè? Dat wij dat dan niet doen, dat wij dat kind wel aanvaarden, dat wij dat kind wel als de zaligmaker beleiden. Ja, maar is dat zo? Weet je wat nou, en dat viel me eigenlijk ook weer op afgelopen vrijdag tijdens de kerstsamenkomst, dat er Efeze 2 werd gelezen. En weet je wat in Efeze 2 ook staat? Daar staat dat wij mensen van onszelf dood zijn in zonden en in misdaden. En ik weet wel, daar kun je een hele verkeerde kant mee op, maar wat dat eigenlijk wil zeggen is dit: wij zijn van nature allemaal blind voor het kind. En we kunnen het evangelie horen, maar het kan ons niet raken en het kan ons niet in beweging zetten. Blind voor het kind, dat is eigenlijk de trieste werkelijkheid van ieder mensenleven van nature. Het moet veranderen, het moet anders worden. We hebben de geest van God nodig, mensen. De geest van God die de schriften voor ons opent. En dat gebeurt in de weg van de schriften. Niet zomaar van dat er een donderslag van boven komt en dat je dan tot kerstviering komt of zo. Nee, in de weg van het overdenken van de schriften. De schriften open. In afhankelijkheid van de werking van de geest. Zo wil God dan ons brengen tot die zaligheid. Tot vreugde in, verwondering over kind waarin het heil ons wordt geschonken. Die wijzen uit het oosten, hebben die de zaligmaker gezien? Ja, ook. Ze zijn dankbaar voor het adres. Tot hun grote vreugde is die ster er weer opnieuw. Zijn ster. God navigeert de magoi naar de koning, naar zijn zoon. En als ze het kind zien, vallen ze voor hem neer. En ze buigen. Het teken van het kind, ze struikelen er niet over. Dat er geen glans of majesteit aan te ontdekken valt, ze storen zich er geen ogenblik aan. Ze zijn gelovig neergebogen. Ze hebben eerbiedig zijn voor hem neergeknield. Ze aanbaden hem, staat er. Dat betekent vol verwondering over het heil dat God in dit kind schenkt. Ontroerend. Heidenen. Astrologen. Vanuit, weet ik het niet, het oosten. Duistere oosten. Wat hebben ze er veel voor over gehad? En daar knielen ze neer. Jeruzalem blijft op zijn plek. Jeruzalem houdt het voor gezien. Maar de magoi komen tot geloof. En ze geven wat ze meegebracht hebben. Goud en wierook en mirre. En dat zijn geen kleine schatten. Goud Ach, is er een belangrijker, kostbaarder metaal dan goud? Wierook en mirre, allemaal gaven waarin ze laten zien, wij willen onze hoogachting aan dit kind tonen. Zo zijn profetieën vervuld uit het Oude Testament, ik zei het al. En lees er maar eens over na, Psalm 72, Jesaja 49, Jesaja 60. Maar vooral heeft Matthäus hier in deze geschiedenis aan zijn eerste lezers willen laten zien. En zijn eerste lezers, dat waren de Joden, heeft aan zijn eerste lezers willen laten zien. De Messiaanse profetieën zijn vervuld, echt vervuld, in dat kind van Maria. En kijk eens wat God op een wonderlijke manier allemaal niet heeft gewerkt. Om heidense mensen, heidense maagooi, tot de aanbidding van hem te brengen. Ze zijn een identificatiefiguur voor ons, heb ik gezegd, een voorbeeld. Ja, natuurlijk. We hebben de kerstdagen weer gehad. Hebt u goede kerstdagen gehad? Ja, nee, het was gezellig. Niks ten kwade van de gezelligheid. Maar hebt u het kind ook gezien? Hebt u hem ontmoet, in wie uw zaligheid ligt? Hebt u het weer beleefd dat in uzelf geen zaligheid ligt, maar dat het Gode zij dank, Gods ontferming is, dat hij gekomen is en dat we alles in hem zoeken en alles in hem vinden? Welke waarde heeft het kind van Bethlehem voor ons? Ook dat zou een vraag kunnen zijn die zomaar uit het gedeelte naar ons toe komt. Ze brengen hem goud en wierook en mirre. Ach, wij hoeven niet te komen om grote aardse schatten te brengen. Je kunt nog een kathedraal bouwen voor het kind, terwijl je hart erbuiten blijft. Het gaat om het goud van de aanbidding. Het gaat om de wierook en de mirre van de toewijding aan hem. Een leven voor en uit hem. Dat is waar het om gaat. En dat is eigenlijk echt kerstfeest vieren. Niet alleen maar zo 2 dagen in het jaar. Maar iedere dag weer opnieuw. Heel je hart. Heel je leven. Het goud, de wierook en de mirre van je leven. Toewijden aan hem. Identificatiefiguren, ja, ook dat zijn die magoi uit het oosten. Ze hebben de vreugde ervaren in hem. Ze hebben de vrede gekregen in hem. Ze zijn weer teruggekeerd naar hun land. Maar hun leven was voorgoed veranderd. Want ze hadden hem gezien. In wie Gods ontferming zichtbaar, tastbaar was geworden. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Terwijl Jeruzalem bleef waar ze was, niet in beweging kwam, daar hebt u heidense wijzen uit een ver land doen komen om dat kind te aanbidden. En we hebben het met elkaar overdacht, zo heeft u ook daarin weer de schriften vervuld, Heer. U vervult altijd uw woord. En u zult uw woord vervullen. En u heeft zo ook een appel gedaan op de harten van al degenen die in Jeruzalem woonden. Op de koning. Op de leidslieden, de geestelijke leidslieden. En op al de mensen in de stad. Heren, maar wilt u geven dat het ook voor ons mag gelden, dat we komen, gekomen zijn en steeds weer opnieuw mogen komen om de schatten van goud en wierook en mirre te openen voor dit kind, om ons toe te wijden aan dit kind, alles te verwachten, onze zaligheid, niet meer van onszelf, niets van onszelf, maar alles in hem. En dat we ook werkelijk mogen leven in toewijding, gelovige toewijding aan hem. Gehoorzaam, hem volgen, hem dienen. Heer in de hemel, we zeggen uw naam dank dat we zo met elkaar vanmorgen weer bij elkaar mochten zijn. Dat we de schriften weer mochten openen en zegen de boodschap aan ons aller hart en leven. Wilt u ons ook vanmiddag weer bij elkaar brengen, Heer? Wilt u dan ook onze broeder Den Boer zegenen, onze student, dat hij ook de wijsheid ontvangt om ons als gemeente voor te gaan en daarin ook te oefenen. Wilt u met hem zijn, wilt u met ons zijn? Als we u dit vragen, dan doen we dat ook weer enkel met het oog op hem, in wie alle zaligheid en alle leven ligt, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. We gaan de slotzang met elkaar zingen. En die slotzang heeft een bijzonder karakter en een bijzonder doel. Onze zuster Annette van der Linden gaat naar Centraal-Azië terug. En ze mag vrede hebben in haar hart. De omstandigheden zijn best zorgelijk en vol spanning, maar ze mag vrede hebben in haar hart. En daar zijn we dankbaar voor. Maar laten we haar ook, om zo te zeggen, de vrede van de Heere toebidden, zingend met de woorden van Psalm 3. En laten we dat doen. Eerst het derde vers en dan het tweede vers. En het zijn ook woorden die Annette zelf heeft uitgekozen. Deze verzen heeft ze zelf genoemd, omdat ze hier heel veel troost en steun uit mag putten. Laten we dus met het oog op de terugkeer van Annette met elkaar nu tot slot staande gaan zingen Psalm 3, het derde en dan ook het tweede vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en ook met jullie allen. Amen.